zit in zo'n tornado als het ware.
Armin is back.
Armin, media mogul.
Media? Wat ga je met media doen? Complex gaat naar Nederland komen. Ik dacht van, hé, maar Complex? Waarom wil Complex naar Nederland? In eerste instantie als videodirector werd ik daarvoor aangesteld. Vrij snel daarna naar creative director. En ik mag daar onderdeel van zijn.
One shot. Wat zou jij vragen als je voor deze persoon zit?
Je moet de diploma halen, anders eindig je in de goot. Je hebt Google. Hoe graag wil je het echt?
Ik ga je niet langer in spanning houden. Mijn naam is Sander Tiermans en je luistert naar Young Ones, de podcast. Alles wat je in deze aflevering gaat horen is ons geheim, maar ik heb je nooit verteld dat je dit geheim niet met zoveel mogelijk andere mensen mag delen. Je kunt mijn gasten, mijn team en ik geen groter plezier doen dan naar aanleiding van deze podcast in actie te komen en je doelen en dromen te gaan verwezenlijken. En daartoe wil ik je meteen uitdagen. Wil jij nu op dit moment met een kleine moeite een grote impact maken? Doe jezelf, maar ook zeker ons aan een groot plezier en word onderdeel van de Young Ones Movement door je te abonneren op dit kanaal. Welkom thuis en veel plezier.
Yes, alright, Armin.
Yes.
Van harte welkom bij Young Ones, man.
Dankjewel, leuk dat ik er mag zijn.
Zeker, ik heb er naar uitgekeken.
Ja?
Je bent, ja, tuurlijk, man. Ik volg Convo al lange tijd. Ik volg jou al lange tijd vanuit de muziekindustrie. Jij kent mij denk ik niet, maar op de een of andere manier ben jij bij Warner een keer op mijn netvlies gekomen, om het zo te zeggen.
Ja.
En sindsdien vind ik het tof wat je doet. Vind ik het nice om dat te volgen. Op dit moment ben je creative director bij Complex. Complex
ja.
NL.
Ja.
Voor de mensen die dat niet weten. Complex is het grootste mediaplatform voor jongeren in de VS.
Ja.
En nu aan jou de eer om dat in de Benelux ook te gaan veroorzaken.
Exact.
Zware druk op je schouders?
Ja, ergens wel. Maar ergens ook weer grote eer. Want ik volg Complex zelf al heel lang.
Ja.
En toen ik hoorde dat het hier naartoe zou komen en toen ik benaderd werd voor deze job, had ik als gezegd van, nou, sick. Het is altijd al een platform waar ik echt dagelijks op keek. En het is ook een soort keurmerk daar. En dat hier neerzetten, dat is een grote eer.
Ja.
Dat is tof.
Daar wil ik zo meteen alles van weten.
Mm.
Daarnaast ben je ook zelf podcast host.
Ja.
Enerzijds Convo Talk Show, samen met Yuki en Defano. Anderzijds Kick It Net, een voetbalpodcast.
Ja.
Ik weet niks van voetbal. Ik hou er niet van, dus daar gaan we het niet veel over hebben vandaag. Dat weet je alvast.
Ja.
Maar hoe gaat het op dit moment met je? Je bent net op vakantie geweest, toch?
Ja, klopt. Ik was in de Filipijnen. En ja, prachtig. Ik ben nog nooit in zo'n mooi land geweest.
Ja.
Ik was de afgelopen 2 jaar heb ik heel veel gereisd. Maar met name naar plekken waar het nog drukker en hectischer is dan hier. En ik had even een moment voor mezelf nodig om even omgeven te zijn door strand, lichtblauwe zee.
Ja.
En ik ben ook helemaal zelf alleen gegaan.
Alright, helemaal in je eentje.
Ja, helemaal in mijn eentje. Ook nog nooit gedaan. Dus
Hoe was dat? Wat zijn je bevindingen over solo traveling?
Ja, je gaat heel veel met je eigen gedachten zitten. Waar je bijvoorbeeld met vakanties met andere mensen bent. En bijvoorbeeld ook samen beslissingen nemen van laten we dit doen, planning maken, dit en dat. En nu heb je de volledige regie in handen. Als ik de zin had om te gaan kajakken, ging ik kajakken.
Ja.
Als ik de hele dag alleen maar op het strand wilde zijn, dan ging ik alleen op het strand zijn. En ik was gewoon even helemaal mezelf, man. Ik kon gewoon alles helemaal zelf bepalen. En
waar zaten je gedachten? Wat ging er veel door je heen? Want je zei een hele drukke periode gehad.
Alles, ja, hele drukke periode gehad. Alles, man. Van live tot aan echt reflecteren op alles. En dat klinkt heel zwaar en dramatisch, maar het was echt wel lekker of zo.
Ja.
En omdat ik vanwege mijn werk, ik zit in zo'n tornado als het ware. Het stopt niet na 5 uur. Het is een 24 uur ding, om het zo te zeggen. En daar kon ik dat even helemaal laten rusten. En dan ga je opeens over allerlei andere dingen denken. En dan ga je in mijn geval steeds dichter. Je gaat steeds meer jezelf meer begrijpen wat je wil, hoe je in elkaar zit.
Ja.
Een soort zelfanalyse. Dus dat, maar vooral relaxen, man. Echt. En daar was die omgeving perfect voor. Weinig toeristen ook. Ja, voor de mensen thuis, je moet de Filipijnse eilanden.
Ja, precies.
Palawan, Coron, maar eens een keer googelen. Het is echt niet normaal.
Want hoe komt het bij jou, dat heb ik me vaker afgevraagd, omdat je zegt van 2 jaar heel veel gereisd. Ik zie heel veel met de boys van Daily Paper op pad.
Onder andere, ja.
Ik vraag me dan vaker wel eens af van hoe doet hij dat? Omdat je natuurlijk ook inderdaad een hele drukke job hebt. Dus kun je dat gewoon goed combineren? Is het heel locatie onafhankelijk? Of wat is daar de...
Ja, op de juiste momenten plannen, denk ik.
Ja.
Dus met name bijvoorbeeld rondom oud en nieuw ben ik weg. Dan is iedereen wel een beetje, dan ligt het werk wat stiller.
Ja, ja.
En echt de momenten zoeken. Dus niet midden in een drukke periode denken van, joh jongens, ik moet nog weg. Echt plannen van, oké, cool, heb ik dan alle opnames gehad? Of heb ik dan alles gedaan wat ik gedaan moest hebben?
Ja,
kan
ja,
ik het verder delegeren? Dan die momenten uitzoeken, ja.
Ja, nice man. Hey, even naar het moment dat die uitdaging dus op je pad kwam. Je zei van, je hoorde of je las eerst dat Complex NL of dat Complex NL er kwam.
Ja.
Wanneer kwam jij op hun radar of andersom? Hoe is dat gegaan?
Dat Complex die naartoe is gekomen is via Just Another Network gegaan. En zij hebben zij waren als het ware de contactpersonen voor Complex Amerika.
Yeah.
Om Complex hier naartoe te halen. En ik was al in gesprek met hen over Convo en over andere dingen. En toen zei ze van, hey, dit is nu op ons pad gekomen en dit willen we hier gaan doen. En daar zien we jou als in eerste instantie als videodirector. Werd ik daarvoor aangesteld. En vrij snel daarna naar creative director.
Yeah.
Over de hele organisatie. En dat is eigenlijk zo gegaan, man. En toen ik hoorde van, hey, Complex gaat naar Nederland komen, dacht van, hé, maar Complex? Waarom wil Complex naar Nederland? Van alle landen.
Yeah.
Toen begon ik een beetje te begrijpen van, oké, cool, Complex gaat wereldwijd uitbreiden. Ze zijn in China nu actief. Ze zijn in Canada nu actief. En nu dus ook in Nederland. En ik dacht van, shit, crazy.
Ja, man.
En ik mag daar onderdeel van zijn. Dat is echt top. Ik heb hiervoor aan het begin van mijn carrière bij Balling gezeten.
Ja.
Wat ook een hiphop platform was, wat heel erg te vergelijken was met Complex. En we waren ook redelijk geïnspireerd vanuit Complex, hoe zij dingen deden. En dus ik had al zoiets bij mezelf van, ja, als het hier naartoe komt, dan zie ik mezelf dat hier wel doen of zo.
Ja, man.
In wat voor rol dan ook. En als dat het in zo'n rol is, dat is heel mooi.
Zeker, ja. Want ik wil het vandaag met je over een aantal dingen hebben. En het heeft allemaal uiteindelijk, kan het terug worden geleid naar jongeren. Deze podcast heeft natuurlijk niks van niets Young Ones.
Ja.
Maar als ik naar jouw verhaal kijk, wat ik heel erg interessant vind, is eigenlijk wat jij nu allemaal doet en in het verleden hebt gedaan, heb je allemaal zelf gecreëerd. En je noemt net al Balin.
Ja.
Zou je me eens terug kunnen nemen? En vooral ook voor de mensen die nu luisteren of kijken van, weet je wel, hoe is jouw jeugd geweest? Wat was zeg maar hetgeen wat je toen bezig hield? Waar dacht je aan? Waar wilde je op dat moment naartoe?
Mijn jeugd, dat stond echt heel erg in het teken van voetbal.
Ja.
Ik was echt voetbalfanaat, voetbalgek, voetbal alles. En school vond ik eigenlijk niet leuk. Voelde als een verplichting, maar ja, je moet maar. En gewoon, ik ben opgegroeid in Schiedam, later in Vlaardingen.
Was voetbal een optie op dat moment? Dat je in je hoofd al kon voorstellen van, hé, misschien kan ik er iets mee doen? Of vond je het gewoon tof om naar te kijken en een beetje te ballen? En dat
tof
was
om
het
naar te kijken, ook op een redelijk niveau gespeeld. Dus ik heb er ook best wel aan mogen snuffelen op een zeker moment. Maar op een gegeven moment kom je erachter van, ja, je bent niet goed genoeg. Zo simpel is het. Of ik heb niet de dedication ervoor, want dat is het ook. En dan dat was ook op een leeftijd rond de 15e, 16e. En dan ga je wat andere dingen ontdekken. Je ontdekt, uitgaan. En een beetje met vrienden dingen ontdekken.
Ja.
En
mooie cryptische bewoording.
Ja, mooie cryptische bewoording. Ja, gewoon een beetje gek doen. Man, een beetje stoer doen. Maar op dat moment niet echt het idee van, nou, dit wil ik echt gaan doen. Het was gewoon van, oké, ik ga gewoon middelbare school afmaken.
Ja.
En ik zie vanuit daar wat er vervolgstappen zijn. En zo.
Ik vond dat wel interessant, want ik las inderdaad dat je zei van, nou, na middelbare school heb je 2 maanden HBO-rechten gedaan.
Ja.
Voor mij geldt hetzelfde. En het pad wat jij destijds in je hoofd had, om vervolgens je P te halen op het HBO, naar de universiteit te gaan en dan een mooie strik eromheen te doen en te zeggen, ik heb een master.
Ja.
Dat pad heb ik helemaal afbewandeld. Van het MBO naar de universiteit. Waarbij ik me later ook heb afgevraagd, want daarna ben ik pas weer de muziekindustrie terug ingegaan.
Ja.
Bijna gedwongen door een burn-out, ook ineens achterkomen, wat fuck ben ik nou eigenlijk aan het doen? En ik heb me toen heel vaak afgevraagd van waarom is dat beeld in mijn hoofd gekomen dat ik naar de universiteit wil. Want op mijn 14e wist ik nog letterlijk niet eens wat de universiteit was. Ik had geen idee wat er allemaal gebeurde.
Ja.
En ik zie dat nu ook veel bij jongeren gebeuren. Dat er een soort van, weet je, je hebt natuurlijk heel veel invloeden die er van buitenaf tot je komen. Ja.
Waar dat vandaan komt, en dat is vanuit mijn optiek. Ik ben zelf van Persische afkomst. Mijn ouders zijn uit Iran gevlucht. En ik denk met name bijvoorbeeld bij allochtone jongeren. Dat die druk echt vanuit de ouders komt. En die druk is voornamelijk angst. Omdat je komt in een vreemd land. En in mijn ouders en hoofd was het, hadden zij zoiets van, wij zitten hier, wat al één groot risico is op zich. Maak er dan ook het beste van. En de snelste weg naar veiligheid is, jij als buitenlandse jongen, is een goede studie hebben, een papiertje hebben, zodat je later aan het werk kan. Want dat is snel aan het werk kunnen is niet voor elke buitenlander hier een gegeven.
Ja.
En die druk die voel je dagelijks, weet je? Van hey shit, je moet je diploma halen, anders eindig je in de goot. Dat beeld ga je in je hoofd hebben en er is geen andere manier dan dat papiertje bereiken. En nu ik ouder word en nu ik ook meerdere verhalen leer kennen, is het van, dat hoeft helemaal niet, weet je? Nederland is zo'n land wat zo goed in elkaar zit. Je moet het wel echt heel erg opfokken, wil je echt in een groot belanden. Stel, ik maak mijn school niet af en ik heb niet eens echt een laten we zeggen, een passie waar ik volledig voor ga. Kan je alsnog een prima leven leiden, weet je? Maar daar kwam die druk. Mijn ouders wilden echt dat ik universiteit ging afmaken. En dat ik een papiertje zou halen en dat ik een goed inkomen zou hebben, zodat ik een gezin kon stichten, zodat ik niet door hun stress heen zou gaan, waar zij nu op dat moment in zouden zitten. Dus die druk voelde ik zeker.
Heb jij die stress en wat zij allemaal voelden, heb jij je daar goed in kunnen inleven? Of zeg je van ja, dat kan alleen maar als je dat echt zelf hebt meegemaakt? Omdat jij natuurlijk, jij bent hier geboren toch? Dus dan heb je het ook van, alsnog van horen zeggen natuurlijk. Ja. Of voel je dat letterlijk gewoon in alles, in je hele opvoeding? Want ik ken het natuurlijk niet. Ja. Ik ben niet op die manier opgevoed.
Ja, ja. Ik heb het tot een bepaalde hoogte zeker gevoeld. Ik ben hier geboren en getogen. Dus dat hele pad vanuit daar vluchten, hier komen in de AZC, de totale taal niet begrijpen of iets. Of ook gewoon, weet je, het schoolsysteem niet kennen. En ja, niet weten hoe het in elkaar zit.
Ja, ja.
Terwijl misschien bijvoorbeeld, ik zou mijn kinderen, ik heb dan meer rust dan dat zij hebben. Als ik dan bijvoorbeeld zie dat mijn zoon heel goed is in timmeren of zo. En of mijn dochter is heel goed in taarten bakken. Ik wil maar wat, hè?
Ja, tuurlijk, ja.
Dan heb ik zo, hey, volg je passie daarin. Weet je, ik help je als jij een taartenwinkel wil beginnen. Ik ondersteun jou daar volledig in en ik help je ook een beetje met marketing, want ik ken mensen, ik ben hier opgegroeid. Hey, ja. Ik ken nog iemand die een pandje te huur heeft. Dat hadden mijn ouders allemaal niet. Die hadden gewoon helemaal zichzelf. Er bestond school en er was werk. Nou, doe dat maar. Maar die hadden niet bijvoorbeeld een netwerk of een kennis. En daar konden zij helemaal niks aan doen. Weet je, hun volledige focus was op mij en mijn broertje, dat wij hier zo goed mogelijk moesten opgroeien. En dat is.
En toen zei jij op een gegeven moment van ja, ik ga die studie niet doen. Aan hier.
Ja, ja, ja. En dat begrepen zij in het begin helemaal niet.
Ja.
Media? Wat ga je media doen? Weet je? Want als zij denken media, denken ze aan de presentatoren van het journaal, de kranten. En van, ja, ze gaan toch niet een jongen, weet je? Daar is ook zo'n beeld in over. Ja, daar nemen ze toch geen buitenlanders aan? Weet je? Mijn ouders wilden bijvoorbeeld heel graag dat ik tandarts moest worden. Dat is zoiets van, ja, dat is gewoon een baan. Daar kan je overal mee terecht. En daar verdien je goed mee. En weet je, dat wilden ze. Of dat ik advocatuur inging of whatever. Maar media gingen bij hun echt niet in.
Ja.
Dat is een hele vage wereld voor een media. Media, wat doen we? En nog de media die ik deed. Ik deed media in hip-hop cultuur.
Ja.
Dat was gewoon voor hun zo'n mindfuck.
En even inderdaad voor de mensen die luisteren naar hiphop op dat moment, was nog totaal niet in Nederland wat het nu natuurlijk is. Nee, dus daar was letterlijk bijna geen droogbrood in te verdienen.
Precies, precies, precies. En op dat moment was het voor mij gewoon van, toen ik bij Ballin aan de slag ging, was het voor het eerst in mijn leven dat ik echt iets deed met mijn passie. Dagelijks. Want dat kwam later erbij. Hiphop cultuur, hiphop muziek, de manier van kleden. alles erop en eraan, 101 bars, daar werd ik opeens helemaal fan van. En op de schoolpleintje stond ik haantje de voorste te discussiëren met iedereen wie de hardste rapper op dat moment was. Ja. En toen ik dat dagelijks ging doen bij Ballin, dacht van, hey, wat? Ik sta op en ik ga gewoon met plezier naar iets toe. En dat heb ik echt gewoon met school of werk nooit meegemaakt.
Ja, man. Ja.
En dat was voor mij echt een openbaring. Ik dacht van, shit, hier word ik wel echt gelukkig van. En dan blijkt ook opeens dat je daar een bepaalde, ja, dat je daar best wel iets goeds in kan doen of zo. En dat je daarin kan doorontwikkelen. En
misschien even de eerste vraag die ik voor je heb hierbij. Wat is hiphop voor jou? Zeg maar voor sommige mensen is het gewoon muziek natuurlijk. Ja. Maar wat is het voor jou? Wat trok je er zo in? En trekt je er nog steeds zo in?
Is a state of mind, man. Het is voor mij, het is gewoon tegen draad zijn. Lef hebben, van niets iets maken. Een voice, een stem. Nou ja, de manier van kleden komt erbij kijken, de manier van muziek, de manier van gedragen, en je gaat uiteindelijk naar die concerten toe, je leert mensen kennen die ook dezelfde interesses hebben, dus dan de vrienden die ik nu heb, dat zijn echt, zeg maar, ja, we zijn allemaal vrienden geworden en het is daar begonnen, diezelfde liefde voor hiphop,
ja.
Daar is het begonnen. Dus ook een bepaalde aantrekkingskracht, soort filter. Ja. Zo. Hoe ik nu naar mijn vriendenkringen kijk, is dat echt wat ons bij elkaar heeft gebracht. Ik kan er niks anders van maken.
Precies, verbindende factor. En ik zei, voor sommige mensen is het alleen muziek, maar als je alles bij elkaar pakt, is het natuurlijk gewoon cultuur. Dat, ja, dus precies 100%, wat het is.
Je kan het vergelijken met hoe in de jaren 60 en 70, hoe noemden die gasten? Die in die leren jekjes op poegjes rond gingen rijden.
Ja, ja, ja.
En een vetkuif hadden.
Precies, rockabilly of zo.
Nozems of zo? Hoe noem je die?
Oh, zou kunnen, man.
Ja, zoiets, zoiets. Ik ging daar laatst een docu van kijken. Dat was ook een stroming die mensen bij elkaar brachten. Ja. Tegen draadsen en et cetera. Daar kan je ook, ja. In deze tijd is dat hiphop voor ons.
Zeker, man, ja. Ja. En zou je eens kunnen uitleggen, want ik vond het heel inspirerend, hoe dat jij bij Ballin terecht bent gekomen. Dat is ook niet zomaar een gegeven zijn, maar daar heb je super hard voor moeten werken. En ik denk dat dat wel weergeeft wat jij zei van, als je dan je passie gaat volgen, dat is natuurlijk wat heel veel mensen volgen, gewoon je passie.
Ja.
Dan denk je van, ja, daar begint natuurlijk mee, maar vervolgens moet je wel ook gewoon tering hard aan de slag om daar te gaan komen.
Ja.
En hoe eager jij daar toen in stond, dat je wist van, hé, je krijgt hier een kans. Dat vond ik zo'n vet verhaal. Ik dacht van, ja, dat toont gewoon aan van, als je dat voelt, dan weet je ook dat je op de juiste plek aan het graven bent of zo, zeg maar.
Absoluut, absoluut. En dat is ook Omid, Yannick, de waren de jongens waar ik mee te maken had bij Ballin, die gaven mij die kans. Want dat was initieel eigenlijk een stagevacature waar ik voor kwam. Maar ik had helemaal geen relevante opleiding in mij. Ik zei gewoon van, yo, ik wil heel graag dingen doen. Ik zie die stagevacature, ik heb geen opleiding, maar mag ik?
Ja.
En ik mocht in eerste instantie een paar dagen in de week en op een gegeven moment fulltime. Nou ja, ze konden tegen mij ook zeggen van, nou ja, eigenlijk zoeken we iemand die echt met in combinatie met school hier kwam. Dus dankjewel. Maar zij zeiden gewoon van, yo, kom maar, man. Als jij denkt dat je het kan. En uiteindelijk bleek ik het te kunnen. En heb ik vanuit daar doorontwikkeld. En
eerst onbetaald, toch? Gewoon onbetaald begonnen?
Ja, ja. En dat is eigenlijk een beetje wat mij van, omdat ik nu, zeg maar, op hun stoel een soort van zit. Ik merk dat heel veel mensen van een nieuwe generatie echt heel snel bij iets denken van, ja, maar hoeveel krijg ik betaald? Wat is mijn vergoeding, et cetera? Terwijl in zo'n industrie als deze, vergoeding is één, maar de ervaring die je mee opbouwt is uiteindelijk goud waard op je cv.
Ja.
Want hoe ik mensen nu aanneem, ik kijk niet naar welke opleiding ze hebben gedaan, hoor. Ik kijk naar jouw ervaring. Snap je? En met die ervaring die ik daar heb opgedaan, dat is priceless. Dat kan je nergens anders krijgen dan daar. En dat heeft me uiteindelijk verder geholpen om op andere plekken te komen.
Ja.
Dus daar ben ik ze zo fucking dankbaar voor. En dat het uiteindelijk onbetaald was. Uiteindelijk betaalde ik me, kon fulltime daar meedraaien. Dat is uiteindelijk mijn grootste blessing geweest. Dat zij mij die kans hebben gegeven. Want ik was gewoon een guy, ik kende ze totaal niet. Hè? En ik ken ook helemaal niemand in Amsterdam.
Ja, ja.
Dus het was gewoon een of andere guy die voor de deur stond. Zo van, yo, mag ik alsjeblieft meedoen?
Ja, maar ja.
En ze wisten niet eens of ik de juiste skillset of whatever ervoor had of kennis. Zeiden van, ja, kom maar, probeer maar. Ze konden ook zeggen van, ah, sorry, man, we zoeken echt iemand die van de journalistiek school komt, bij wijze van spreken.
Ja, zeker, ja. En dat is natuurlijk wel een goed en heel veel mensen denken. Maar wat ik ook altijd interessant vind in dit soort gesprekken om even te doen is, als mensen nu naar jou kijken, zien ze gewoon Armisha Creative Director Complex. Alsof het altijd zo is geweest.
Ja.
En het valt me bij jongeren wel heel erg op dat omdat heel veel dingen die zijn er al terwijl zij gewoon op aarde komen. Snap je? Hetzelfde als hier nu gorilla's en zo zijn die flitsbezorgers. Snap je? Ja. Als jij wordt geboren en er zijn flitsbezorgers, dan
voel je mee op.
Ben je het gewend totdat ineens die flitsbezorger wegvalt. Dan denk je, holy shit, hoe kom ik nu aan mijn boodschap? Ja, dus dan snap je dat idee.
Ja, ja, exact. Goed voorbeeld.
En dan is het heel interessant om te kijken van inderdaad, jij was ooit ook gewoon een soort nobody voor heel veel mensen. Ja. Die vanuit Vlaardingen ineens aan de bel trok.
Ja.
En dat is natuurlijk wat heel veel mensen zich afvragen. Van hoe krijg ik dan even mijn kans? Hoe pak ik mijn moment of zo?
Ja.
En ik denk dat die eagerness die jij had, maar ook de moeilijke beslissing die je hebt gemaakt, toch van, hey, ook al drukken mijn ouders dit op me. En ik weet ook waar het vandaan komt natuurlijk. Dus het voelt niet als een, hoe noem je dat? Weet je, alsof ze het slecht voor je proberen te doen. Maar ik ga toch mijn eigen pad bewandelen.
Ja, en ik denk dat uiteindelijk die druk van mijn ouders ook zeg maar ook een motivatie voor mij was uiteindelijk in deze wereld om te denken van oké, nu zit ik hier. En hier moet ik nu echt iets uithalen. Ik moet het echt niet zien als een soort,
ja, better make it work.
Een hobbytje daarnaast van oké, cool. Ik heb nu iets wat mij pakt. Laat ik dan gelijk de beste in zijn, bij wijze van spreken. Maar precies wat je zegt, man. Het is die eagerness, weet je. Ik ben nu ook met nieuw talent, jonge gasten bezig. En de mensen die zeg maar echt net extra die interesse tonen of echt die dat onvermoeibare hebben, dat spreekt me aan. Dan zie ik mezelf een beetje terug. Dan denk ik van, ja man, zo was ik ook. En je hebt ook mensen die een beetje met een pet ernaar gooien en echt, dat is ook hun ding.
Tuurlijk,
daar is niks mis mee. Maar
en een beetje die angst misschien wat jij zei van, ik had het ook toen ik deze podcast begon. Ik heb dat heel vaak aan mensen uitgelegd hoe dat ging, om weer gewoon een beetje dat proces te laten zien van, hey, in het begin ging ik gewoon in de trein met twee koffertjes, weet je, dat zag er niet uit. iPhone op een statiefje. Vervolgens zitten we hier nu, of eerst ben ik met een cameraman nog op pad gegaan, die hielp me gratis omdat ik geen budget had.
Ja.
En zo het steeds opgebouwd. En dat zijn allerlei momenten dat je eigenlijk gewoon heel nederig moet zijn en hard moet werken. Want je bent nog niets, er is nog niets. En elk vertrouwen wat je krijgt van mensen moet je gewoon heel dankbaar voor zijn.
Ja.
En nu zien mensen dat ook al bij mij bijna niet meer. Waardoor ik het graag nog af en toe even terugpak. Zo van, maar dat moet je in het begin kunnen hebben.
Ja.
Om vervolgens het andere inderdaad te realiseren. En dat is moeilijk omdat bij mensen die dat niet zien te...
Ja, dat het bij de laatste convo hadden we het erover. Dat we heel veel DM's krijgen van jonge mensen. Van, hey, hoe maak ik ook een podcast? Ik wil ook een podcast maken. Of hey, ik wil ook media maken. Hoe start ik een YouTube kanaal? En toen zei ik redelijk fel van, je hebt Google. Hoe graag wil je het echt? Hoe graag wil je wat je ziet? Of wil je gewoon een kant-en-klaar antwoord van iemand hebben? En anders doe je het niet. Snap je? En dat is, weet je, podcast is één ding. Maar dat kan met alles zijn. Hè? Dat kan met weet ik veel, video-editor zijn, regisseur zijn, artiest zijn. Maar ook, I don't know, een restaurant beginnen. Ik kan nu googlen hoe het zit om een restaurant te beginnen. Hoe graag wil je het nou echt?
Zeker, man.
En ik merk nu een beetje dat iedereen wil een soort kant-en-klaar handleiding en een special treatment van iedereen hebben. Terwijl zo werkt het echt niet, man. Ja. Omdat daar een persoon als ik, en ik alleen, niet ik alleen, maar met mijn anderen, die knappen daarop af. Maar de mensen die juist op zoek zijn en met jou bijvoorbeeld op een kant-en-klare manier komen. Hey, ik heb deze podcast, maar wat vind je ervan? Dat pakt mij veel meer. Dan denk ik van, oké, shit, je hebt al een bepaalde dosis moeite gedaan. En nu,
ja, man.
Dan ben ik eerder geneigd om je verder te helpen dan dat jij mij from scratch vraagt van, hey, leg mij eens even uit hoe jij dat ook doet.
Daarom wil ik even stil blijven staan, want diezelfde eagerness die jij had bij Ballen al bijvoorbeeld, die heb je volgens mij nu nog steeds, maar ook gedurende die hele, al die stappen in je carrière gehad, van als je die laat zien, daar gaan mensen op aan. En dan hoef je niet altijd geld te hebben om dat te kunnen betalen. Ja. Maar dan is het soms alleen al dat iemand ziet van, nee, maar deze guy of girl die is gewoon gaande.
100%.
Dus haak erbij aan inderdaad.
100%.
En ik weet zeker, als je andere mensen bijvoorbeeld, stel je zet voor iemand een kant-en-klare podcaststudio of een restaurant neer of een muziekstudio. Je zegt, hier heb je alles.
Ja.
Als het niet in je zit, dat vuur, dan kan je ook, net zoals met een nieuwe auto, dan denk je na een week ineens van, ja, fuck die studio ook. Weet je, ik ben er al aan gewend. Je gaat het werk niet doen.
Ja, en ook gewoon, ook weet je, dan ben ik bijvoorbeeld op zoek naar mensen die met een videograaf bijvoorbeeld. En dan, ik ben dan zo'n persoon. Ik ga dan gewoon naar je persoonlijke Insta's toe. En dan zie ik gewoon dat je helemaal niks met, dat je er gewoon helemaal niet mee bezig bent. Je hebt alleen maar foto's van jezelf. Of zo. denk ik echt van, wat is je, wat vind je dit wel echt leuk of zo, weet je? En dan heb je andere videografen die heel trots laten zien van, ik heb dit gemaakt, dat gemaakt, en dat triggert me ook weer meer. Leef je dit echt of zo? Dus dat vind ik altijd wel interessant om bij de jeugd te zien. En nu klinkt misschien als een oude man van, ja, ik heb al die moeite gedaan. Maar misschien...
Misschien is de boodschap meer van, ga bij jezelf inderdaad op zoek naar dat vuur. Ja. Van waar zit hem dat in?
En laat jezelf zien.
Precies, laat jezelf zien en maak soms ook keuzes. Want ik denk wel dat jouw ouders in hindsight heel erg trots op je zijn. Omdat je eigenlijk juist hebt gedaan wat zij je wilden geven. En je hebt de vrijheid die, waar zij zo hard voor hebben gestreden, heb je aangenomen. En eigenlijk ook nog gezegd van, papa, mam, ik snap jullie concerns en jullie worries, maar ik snap ook binnen deze nieuwe kaders kan ik beter die kant op, want dat is eigenlijk ook wat jullie mij gunnen. En dat heb je nu, dat ben je gewoon aan het doen.
Heel mooi gezegd. Precies zoals je het beschrijft eigenlijk.
Ja.
Ja, man.
Hey, als we dan weer even teruggaan naar nu, hè, Complex NL, daarom vond ik het zo tof dat jij daar creative director werd, omdat ik al je veel heb horen spreken in alle andere podcasts en zo, dus ook je visie op bepaalde dingen heb geproefd. Want je zegt dan heel vaak van, ja, ik... Weet je wel, ik zie iets nieuws vormen, ik zie een andere stroming vormen, maar daar stopt het dan naar mijn idee vaak. In ieder geval, dat is mijn gevoel. Dus nu zit je tegenover me. Ik wil je ook graag vragen van, wat is jouw missie nu met Complex? Wat wil jij anders gaan doen dan wat er op dit moment nog niet is of nog niet genoeg gebeurt?
Ik denk dat met Complex is het eigenlijk... De content die we aan de mensen gaan brengen, moet aan de ene kant... als ik dan nu naar dat medialandschap kijk voor de jeugd, weet je, dan heb je de Para-TV, je hebt een Red News TV, je hebt een 6 Mokro. En ik zou dan dat platform willen zijn dat wat meer gelaagder is of zo. En wat meer, eigenlijk een soort NRC zijn op dat gebied.
Ja.
We hebben nu 2 shows gelanceerd. Hot Ones en Rap Jams. Hoogwaardige content. Weet je, entertainment voornamelijk. En entertainment is echt moeilijker dan men denkt. Maar ik vind het ook belangrijk om zeg maar veel mensen te bereiken en niet meteen gelijk hele niche dingen neer te zetten. Want dat kan altijd nog of zo. En ik vind bijvoorbeeld dat de fashion scene in Nederland onderbelicht is. Er is niet echt een platform waar mensen dat nieuws of die inspiratie vandaan kunnen halen. En dat is wat Complex bijvoorbeeld ook is in Amerika. Dus als wij een combinatie van muziek, fashion en events kunnen zijn, dan ben ik al heel tevreden, zeg maar.
Ja. Als ik er naar kijk, dat was mijn definitie die ik had opgeschreven. Wat ik denk dat jij wil doen, had ik opgeschreven. Van, ik denk dat Armin ook een plek wilt creëren waar mensen gezien worden en een kans krijgen die op andere plekken of in het huidige medialandschap misschien minder kansen krijgen. Heb je dat goed gezien?
Ja, zeker. Zeker. Dus ook mensen de flowers geven die ze normaal gesproken niet krijgen. Dus bijvoorbeeld een videodirector uit Nederland die... clips voor Amerikaanse artiesten aan het regisseren is. Of bijvoorbeeld een choreograaf uit Nederland die in de Ed Sheeran video zit. Of bijvoorbeeld een kledingmerk die Burna Boy volledig heeft gesteld op zijn tour. Door ook te laten zien van, de rappers zijn tof. Iedereen kent de rappers en weet hoe tof ze zijn. Maar we hebben nog veel meer andere creatives die ook geweldig zijn. We hebben ook een interview met Rick Oosterbroek. Ik weet niet of ik zijn naam correct zeg, maar...
Wat doet hij ook alweer?
Hij maakt digital art.
Ja, man. Ja, ik weet het wel
zeggen.
Ja.
Snap je? En die heeft daar die zijn nu heel succesvol mee. Dus ook dat soort verhalen, zeg maar. Snap je? We hebben een interview met Siebren van de Streamwijzer. Hij is een platform gestart om al de streamgeweld onder één dak te presenteren aan de mensen. En wat hij nu bezig... Hij kijkt... En dat zeg ik nu heel kort door de bocht. Hij kijkt nu shows en films voor zijn werk. En het is ook nog eens zijn eigen bedrijf.
Ja, ja.
Dus allemaal dat soort verhalen. Ook van hun sterren maken. Als het ware.
Precies.
Snap je? En Bob, die noemde de gasten net van Daily Paper op. Dat is zo uniek wat ze hebben neergezet.
Ja, man, weet je? Ja.
Maar naast Daily Paper zijn er ook weer andere merken die hun moves maken op hun eigen manier. Dus die mensen hun flowers geven.
Ja.
Dat is ook echt mijn doel met Complex. En ik krijg ook vaak de opmerking van, ja, Complex in Amerika is heel anders dan dat het hier is. En dat is ook heel anders, want Complex bestaat al 20 jaar daar. Weet je, zij zijn nu de grootste. Wij kunnen niet hier komen en gelijk op onze chest kloppen en zeggen van ja, wij zijn ook de grootste hier, want het is gewoon niet zo.
Ja, ja.
Dus op welke manier wil jij je onderscheiden? En dat is dan mijn optiek. Mensen hun flowers geven, hoogwaardige producten, hoogwaardige showcontent neerzetten. En nieuw talent inderdaad de kans geven. Dat is.
Ja, plus dat ik ook denk dat je kunt denk ik niet Amerikaanse concepten gewoon één op één hier naartoe kopiëren.
Toch? Hele grote uitdaging. Ja, ja. Man. En soms moet je ook gewoon met eigen concepten komen. Maar ik denk dat je dat zo net het beste hebt beschreven. Dus echt talent wat niet altijd die shine krijgt, die shine geven. Ja. Want aan het begin, we hebben rond januari, februari, hebben we een campagne met Puma gedaan, waarin we in onze optiek de 5 tofste vrouwelijke artiesten van Nederland, van de Benelux, die in het zonnetje zetten met een billboardcampagne, met een sessie, met een interview. Ja, ja. Want dat vind ik, dat zijn talenten, die krijgen te weinig aandacht. En laten wij dan dat platform zijn, dat ze die aandacht geven. Maar je moet ook een soort balans in vinden, want nu dadelijk denkt iedereen, oh, dus als ik iets kan, kan ik bij hun terecht. We proberen altijd een soort balans te vinden van mainstream dingen. Dus je moet een bepaalde aantrekkingskracht hebben, weet je. Je moet zo'n entertainment show maken. Je moet bepaalde viral-achtige posts doen, zodat mensen op jouw platform komen. Er komt een bepaalde stroom aan mensen naar jouw platform. En dan kan je die talenten, dan kan je hier en daar een talent naar voren schuiven. Je kan niet zeggen van, joh, wij gaan alleen maar talenten pushen, want dan gaat niemand naar je kijken. Zo cru is het ook weer.
Ja. Weet je? Ik zeg altijd van, je moet eerst de aandacht hebben voordat je je verhaal kunt vertellen. Exact. En dat is precies het ding wat...
Exact. En daar wordt er bijvoorbeeld bij mij heel erg klaar van, ja, nieuwe talenten krijgen niet de kans. Ja, een nieuw talent moet zich eerst bewijzen. En er is nu zoveel nieuw talent. Wij willen eerst een grote groep mensen bereiken. En als we die mensen vaker bereiken, dan heeft het nut om een nieuw talent naar voren te schuiven. En niet vanaf het begin alleen maar talenten doen. Want dan gaat niemand een fok geven behalve dat talent zelf.
Ja.
En een paar vrienden. Snap je? Dus
ja,
zo,
tuurlijk, ja.
Het is een combinatie van zoveel mogelijk mensen bereiken en nieuw talent de kans geven.
Trek je veel aan van kritiek? Want je bent best wel een denker, zoals ik je inschat. Dus komt dat op de een of andere manier bij je binnen, of heb je er ook een filter voor? Dus je vanuit komt binnen en tot een bepaalde hoogte?
Ja, zeker een filter. Zeker een filter. Als het kritiek is van iemand die weet van alle zaken, dan trek ik me daar zeker wel wat van aan. Als het iemand is die maar met halve info komt of niet eens info weet, dan denk ik van ja, cool.
Ja.
Maar ook verder niks.
Comments, op welke schaal zet je dat? Want er is enerzijds natuurlijk je doelgroep die dat tegen je praat. Anderzijds moet daar natuurlijk ook een soort
ja,
van...
Ja, dus een comment is, voor mijn gevoel is 9 van de 10 keer een comment een soort uitbarsting van iemand. Want een comment neerzetten is best wel een soort... Ja, je moet er wat voor doen. En, ja. En ik zie 9 van de 10 comments echt als uitbarstingen. Gewoon, yo, dit is kut, punt.
Ja.
Of dit is, wie de fuck is dit? Denk van, ja, jij comment dit alleen maar zodat je zoveel mogelijk duimpjes omhoog krijgt. En dat jouw comment zoveel mogelijk gelijk wordt. Maar als ik bijvoorbeeld een gelaagde beargument... Als ik aan iemands argument kan zien dat jij weet hoe bepaalde dingen in elkaar zitten, dan luister ik zeker naar die kritiek.
Ja.
Maar je hebt nu bijvoorbeeld, en niet alleen in Nederland hoor, op heel veel platformen, ook in het buitenland, dat het heel veel willen scoren. Commenten om die like te krijgen. En als je dan ziet dat je 1000 likes hebt op je eigen comment, dan denk je van ja man, I said something right, want 1000 mensen liken het. Maar ja, dat vind ik aan de ene kant, mij trekt het niks aan, want ik weet van met welke intentie jij die comment plaatst. Maar ik geloof ook wel heel erg in dat mensen zich laten beïnvloeden door comments.
Ja.
Ik ben een persoon, ik haal comments wel eens gewoon weg. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in.
Ja.
Want dan, omdat ik weet dat comments een bepaalde mening of een kijk op iets van een grote groep mensen kan beïnvloeden, neem ik wel eens maatregelen.
Ja, natuurlijk. Ja. Ja, maar dat is misschien ook wel een beetje... Natuurlijk, je bent ook een soort... Of niet een soort, je bent een soort community manager natuurlijk.
Ja, exact.
Dus wat dat betreft... En als je dan over cultuur en waarde, gedeelde waarde hebt... Dan denk ik altijd van... Nou, als iemand in jouw woonkamer... Weet je wel, mensen gaat zitten uitschelden... Zo, dan zeg je op de duur ook gewoon van... Hé, misschien moet je leave,
ja,
weet
man.
Je wel.
Ja, man.
Dus zo zie ik het wel. Van als je wat jullie nu doen met Complex... Wat ik doe met Young, zo, je bouwt je eigen groep mensen op. Maar je moet er wel denk ik naar duidelijk in kunnen zijn van hey, maar dit is hoe we hier met elkaar omgaan. Want anders is het einde natuurlijk zo.
Exact. En ja, zoals ik al zei, het kan best wel wat beïnvloeden of zo. Mensen kijken, zodra ze iets gekeken hebben, meteen naar de comments.
Ja.
En ik vind het ook zo toxic dat een Instagram een like systeem heeft in de comments. Want dan daar verpest je de hele functie van een comment mee, ja. Naar mijn optiek. Ja, zonde.
Heb jij de code al gekraakt? Want daar ben ik veel mee bezig. Nu ook denk van, wij zitten hier nu bijvoorbeeld met z'n tweeën. Ik heb deze podcast voorbereid. Dan zetten we het straks online. En de enige manier eigenlijk om dan met je doelgroep in contact te staan is bijvoorbeeld door middel van comments. Of je moet op het duur een keer een event of zo organiseren. Maar het voelt soms voor mij dat ik denk van, ik mis een soort van interactie.
Oh, niet schrikken. Even een kleine onderbreking. Hopelijk zit je te genieten van deze aflevering en ben je al geïnspireerd om meer uit jezelf, je leven en je carrière te gaan halen. Daarvoor is het essentieel om in contact te komen met gelijkgestemden. Want samen sta je immers sterker dan alleen, maar is het ook vooral veel en veel leuker. Om die reden zijn we achter de schermen druk bezig om zo'n plek voor jou te creëren. En door lid te worden van de Young Ones Community kom je in contact met mij, de gasten en alle andere luisteraars van de podcast, met wie jij waarschijnlijk veel gemeen gaat hebben. Je krijgt exclusief toegang tot livestreams, masterclasses en we geven je de kans om live bij een opname aanwezig te zijn en je vraag te stellen. Maar dat is niet alles, want je kunt ook meebeslissen over wie dat de gast gaat zijn in de podcast. Meedenken over de vragen die we stellen. En minimaal één keer per jaar organiseren we een live event waardat we samen met z'n allen bij elkaar gaan komen. Als jij als eerste toegang wilt krijgen tot de community en wilt genieten van deze voordelen, dan kun je vanaf nu inschrijven voor de wachtlijst via de link in omschrijving van deze podcast. Dus hopelijk zie ik je daar en nog veel plezier met deze aflevering.
Want een van de vragen die ik voor je had is van hoe weet jij continu wat er bij jongeren speelt? Hoe luister je naar ze? Hoe vertaal je dat vervolgens naar de dingen die jullie doen? En als we het al net over die comments bijvoorbeeld hebben, ik vind het altijd jammer dat er ontbreekt voor mij een soort van communicatiestroom nog online. In dat ik eigenlijk door middel van mijn content wil zeggen van ik steek mijn hand naar je uit. Neem je hem aan, dan kunnen we met elkaar in gesprek. Ja. Het begint pas voor mij bij dit stuk content in plaats van dat dit het einddoel is. Hoe zie jij dat en hoe probeer je dat toch dan bijvoorbeeld vanuit Convo, ik noem wat jullie bestaan al 4, 5 jaar. Ja. Hebben jullie ooit iets gehad van die mensen die jullie allemaal om jullie heen hebben verzameld om die bij elkaar te kunnen brengen of zo? Net zoals Daily Paper dat trouwens natuurlijk uitstekend doet met die community stores en zo.
Ja. Tijdens de lockdown bijvoorbeeld gingen onze livestreams echt through the roof. Ik denk ook in de tijdsgeest omdat iedereen binnen zat en je hebt toch een bepaalde, dan grijp je maar iets aan om te kijken. Ja. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Het is heel eendimensionaal. Mensen zenden en het is heel oppervlakkig. Hoe je dat kan doen. Ik denk...
Is jullie team bijvoorbeeld heel jong wat jullie nu hebben? Want je hebt het team zelf mogen vormen, toch? Daar zijn jullie onlangs mee gestart.
Ja. Ik heb het team zelf mogen vormen. En het zijn totaal verschillende mensen. De een komt uit Rotterdam. De ander komt weer uit Terneuzen. Luistert weer totaal naar andere artiesten en staat weer anders in het leven. Dan hebben we iemand weer uit Tilburg. En dan hebben we weer iemand uit Drenthe. Iemand uit Amsterdam om de hoek. Iemand uit Amsterdam Zuidoost. Iemand uit Rotterdam West, bij wijze van spreken.
Een soort 18-jarige Armin Shah bij Ballin-achtig figuur. Nu weer in jullie koor, zeg maar. Snap je die nog zelf eigenlijk gewoon midden in dat...
Niet zo jong, denk ik. Ook weer wel. Ik snap wat je bedoelt. Dus zeg maar, hoe weet ik wat er speelt? Dat is eigenlijk je vraag.
Ja, dat inderdaad. Ja. En hoe, want ik denk ook wel eens dat ik alles weet wat er speelt. Terwijl als ik dan bijvoorbeeld een editor waarmee ik vaak werk, die is 18 en ik praat gewoon een uur met hem.
Ja.
Dan denk ik ineens van, nou, ik dacht dat ik wist wat er speelt en ik wist ook wel een stukje.
Ja.
Maar ook een heel groot stuk niet, snap je? Ja. Dus daarom, en dit is niet een soort van je voor het blok zet. Ik ben meer geïnteresseerd in hoe hou je die connectie. Want zoals jij al zei, we worden ook elke dag natuurlijk een dagje ouder. Dus dat je wel dicht daar ook op blijft staan.
Mijn broertje.
Ja.
Twitter.
Ja.
Twitter nog steeds. Want ik denk dat Twitter was voorheen een platform waar heel veel mensen op zitten. En nu niet zoveel meer mensen op zitten. Maar de mensen die behoefte hebben om een mening te geven. Of die een bepaalde kijk hebben. Die ze met de mensen willen delen, die zitten op Twitter. En dat zijn ook gasties van 18 of meisjes van 18, 19, 20 jaar. En dat vind ik, dat lees ik en dat neem ik mee. Van oké, zo staan zij erin. Ik vind TikTok nu een bepaalde graad mee te hebben op van oké, cool. Buiten dat TikTok een platform is waar iedereen alleen maar lollige filmpjes op post. is het ook een platform waarin mensen ook echt een mening geven. Weet je? Ja. Op hun eigen manier. Dus echt een video met echt gewoon letters erin geëdit. Een muziekje erbij. Ik vind dat een soort modern day column.
Ja, zeker. Ja.
Weet je? De ouderen onder ons, die geven een mening door middel van een column. Ik kijk naar een mening van een meisje van 18 jaar op TikTok. En zij kijkt bijvoorbeeld naar... Yo, ik vind dit en dit van wat er gisteren gebeurde bij dat en dat event. En dan denk ik van, oké, cool, zo kijk jij ernaar. TikTok zie ik bijvoorbeeld nu als een platform. Daar zitten nu alle jongeren op.
Ja.
Daar kom ik dingen tegen dat ik denk van, hè? Ja?
Ja, zeker, man.
En dan
blijkt, en
dan kijk ik bijvoorbeeld naar die comments. En dan is het van, ja, man. En dan denk ik van, oké, cool. Dus dat speelt nu. En dat is wel... Dat is een manier.
Zeker, man. Ja, dat geeft goede informatie. En als je dan nu naar jullie team en jouw functie binnen dat team kijkt, hè? Je bent natuurlijk al veel meer projecten in je leven gestart waarin jij een beetje de drijvende factor was. Convo was het eerste project wat ik vanuit jouw hand zag, waarvan ik meteen ook wist van, hey, dat is echt Armin zijn geesteskind, zeg maar. Dan heb je mensen omheen gezocht, toch?
Ja.
Hoe werkt dat nu voor je? Want nu heb je ineens een team van 12 mensen om je heen. Je bent super gedreven, heel eager. Je hebt een duidelijke missie. Anderzijds is het ook voor de eerste keer natuurlijk dat je zo'n functie bekleedt. Dus wat is daarin je grootste uitdaging?
Leren om een leider te zijn. Om een leidinggevend te zijn voor een groep mensen. Dat is een skill die ik nu op dit moment probeer te ontwikkelen. En dat is echt wel pittig.
Ja.
Omdat je te maken hebt met zoveel individuen. Iedereen heeft een eigen kijk. Iedereen heeft een eigen manier van werken. Probeer dan een soort iemand te zijn. Een soort leidinggevende die ik ook altijd gehad wilde hebben. Ik heb veel mensen in mijn leven meegemaakt die dan leiding over mij gaven. En dan denk ik van oké, dat doen ze goed en dat doen ze minder. Dat is voor mij echt een leerproces. En ja, zoals ik al zei, het is de eerste keer in mijn leven dat ik zo'n leidinggevende functie heb. En ik ben nu 26. Dit is weer een soort, hoe ik nu mijn werk zit, dit is weer een soort nieuw vak wat ik aan het leren ben. En ik hoop dat ik in dat vak ook weer ga slagen uiteindelijk. Zodat ik dat ook op mijn cv kan zetten van ja, ik kan een leidinggevende functie op me nemen.
Ja.
En dat gaat nu heel goed. En dat ging eerst niet heel goed. En dat ontwikkel je en het moet steeds beter. En ik heb mensen die me daarin helpen. Dus
wat ging er niet goed? Want ik kan me voorstellen, dit is ook natuurlijk een spiegel die je voor krijgt. Want wat jij zendt, zeg maar, dat krijg je in die zin ook terug. En daarin, wat was het wat jij terugkreeg in het begin?
Mijn manier van communiceren, man. Dat ik in mijn hoofd heb van, ja, dat is toch vanzelfsprekend, dat weet je toch wel.
Ja.
Terwijl, nee, helemaal niet. En als ik een gevoel, een moment, een gevoel heb van, oké, dit weet die persoon eventjes niet, dan is het aan mij de taak om dat gelijk, om iemand gelijk op de hoogte ervan te brengen. Ik ben best wel een binnenvetter op een manier. En als leidinggevende moet alles voor iedereen duidelijk zijn. Duidelijkheid.
Ja.
Snap je?
Ik herken denk ik wel wat je bedoelt. Want ik heb ook wel vaker leiding gegeven aan teams. En ik ben, wat ik zei, wat ik een beetje in jou herken. En wat ik dan denk te herkennen vanuit de podcast, is dat we allebei denkers zijn. Je denkt veel over dingen na. Dat betekent dat je ook al heel veel scenario's afgaat.
Ja.
En
maar niet iedereen is in jouw hoofd geweest.
Exact dat. En in het begin dacht ik van, waarom begrijp je dit niet?
Ja.
En later zag ik ineens in van, maar dit is een super oneerlijke wedstrijd. Wanneer ik in mijn hoofd al 3 dagen alle paden heb bewandeld. En vervolgens dan binnen 5 minuten verwacht dat iemand compleet al die dingen ziet.
Man. Dat is echt iets, dat is echt een leerproces. En ik vind het spelletje wat ik bijvoorbeeld altijd leuk vind, is van, oké, ik heb iets in mijn hoofd en een persoon heeft iets in zijn hoofd. Wanneer zeg je, nee, we gaan het zo doen en ik bepaal het. Snap je? Dat kan je niet constant doen, want dan wordt het een soort dictatuur. Dus ik probeer soms een soort spelletje te spelen van, oké, cool, als jij denkt dat het zo is, doe het. Ik vind er wat anders van, maar ik geef jou nu de joker mee, zeg maar. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
En dan die ene keer komt het bijvoorbeeld uit en dan heeft die persoon gelijk. Zeg je van, hey, zie je nou wel? En soms, dan kom ik naar die persoon en zeg van, hey, yo, told you.
Ja,
dat,
precies.
Dat spelletje, zeg maar, spelen, Dat vind ik interessant. Want ik heb ook in teams gezeten waarin het gewoon van... hé, mij willen zwet. Ja. Dat is geen goede energie. Ik wil soms ook af en toe... als iemand zegt van... yo, ik weet zeker, Armin... als we dit doen, dan is het tof.
Ja, man.
Oké, cool. Ik geef jou deze ene keer die mogelijkheid om dat te doen. Maar soms zeg ik van... nee, man. Ik vind dat we het zo moeten doen.
Ja.
Dus dat is dus ook een soort leuke dynamiek. Dat is ook een vorm van leiding geven. Van oké, wanneer geef je iemand die vrijheid... om zijn of haar ding te doen? Want we werken aan het eind van de dag in een creatieve industrie.
Zeker,
waarin
ja.
onze taste beïnvloed is door heel... bij elke persoon door iets anders, zeg maar. Snap je? Het blijft elke keer een taste-ding.
Ja.
Er is geen exacte handleiding ervoor of zo.
Ik denk het oprecht dat het grootste compliment wat je kan krijgen is als mensen uiteindelijk zeggen van ja, ik heb als persoon kunnen groeien in die organisatie. En dat is ja. dus als jij bent gegroeid van dat jij nu eigenlijk alweer de creative director van whatever it may be over 5 jaar aan het inspireren, maar ook aan het leren ben en een plek geeft van hier, doe maar en probeer maar. En je hebt mijn vertrouwen inderdaad.
Ja, en dat is voor mij een win dat als ik bijvoorbeeld iemand soms die kans geef van oké, cool, we doen wat jij zegt. Ik word dan extra blij als zijn ding dan uitkomt. Omdat ik dan weet van, hé, jij wist hierover meer dan ik. Ja. Dus de volgende keer, als we zo'nzelfde soort product gaan maken... ga ik toch bij jou even checken van, hé, wat vind jij hiervan dan? Dan heb ik meer klankborden om me heen.
Ja, ja.
En dat is ook waarin ik... daarin kom ik zelf het best ook tot mijn recht. Ik moet niet in de lammeren blinden... hoe zeg je dat?
Ik weet wel wie je bedoelt met het land.
Ja, er is een heel mooi spreekwoord hiervoor. Anyways, ja. Ik heb meerdere klankborden nodig.
Reageer in de comments, mensen.
Ja. In het lammeren blinde is puntje puntje koning met één oog, bla bla bla.
Ja.
Iets in die trant. Ik heb meerdere klankborden nodig. Ik heb meerdere klankborden nodig op bepaalde dingen. Als jij weet hoe iets visually het beste eruit ziet en ik spar met jou en jij blijkt daar beter in te kunnen zijn. Dan kan ik jou daarvoor checken. Of als het om inhoud gaat, of als het over... Snap je?
Ja,
op
zeker,
elk facet.
Ja. Hoe is dat bij Convo? Want ik zei al, dat is ook vanuit jou ontstaan, toch? Maar daar heb je vrij snel Defano en Yuki dan bijgezocht, denk ik.
Ja.
Waren jullie ook al heel close op dat moment? Of is het meer een soort stuk TV-situatie waarin jij iets hebt bedacht en je zoekt daar gewoon mensen bij die daar goed blijven passen?
Mijn echte stuk TV-situatie. Ja. Waarvan ik dacht van, yo, jullie zijn de ideale personen om dit mee te doen. Hun gecheckt, ze waren in. En vanaf daar is ons avontuur begonnen. En ook is daar ook een vriendschap uit ontstaan, wat ook natuurlijk mooi is.
Ja. Is zwaait daar iemand met de scepter of is het allemaal helemaal gelijk? Of hoe,
Ja, ik vind zwaaien met de...
Ja, dat klinkt natuurlijk heel
vind
zwaar.
Ik hele, klinkt heel zwaar, maar ik ben daarin wel neem daarin de leiding. Maar Defano en Yuki zijn het ideale klankbord.
Ja.
Ik check ze heel vaak van, wat vinden jullie hiervan? En hun mening is voor mij echt heel belangrijk. Het komt heel weinig voor dat ik zeg van, joh, we gaan het zo doen. En ik hoef jullie mening niet eens te weten. Ik vind dat als het om taste gaat, vind ik Yuki en Defano het beste klankbord wat ik me kan wensen. Dat durf ik echt wel te zeggen zo.
Die dynamiek is natuurlijk ook heel mooi, want hoe wij hier nu zitten vind ik heel persoonlijk. Het is 1-op-1.
Ja.
Dat is iets anders dan wanneer ik nu hier met 3 andere mensen tegenover jou had gezeten bijvoorbeeld. Wat weet je wel, bode is fijn, het smaakverschil. Maar anderzijds is het wel, het voegt natuurlijk ook allerlei extra perspectieven, meningen en wat meer reuring aan tafel toe. Ja, dat vind ik bij jullie altijd heel erg tof. Dat het nog meer een soort ronde tafelgesprek is waarin iedereen gewoon wat inbrengt.
We hebben alle... Elk van ons 3 heeft een rol. En dat sluit gewoon heel goed om elkaar aan. En ik moet je eerlijk zeggen, het is niet dat ik dat helemaal uit had gedacht. Van, jij hebt deze rol en jij hebt deze rol. Maar dit is zo ontstaan. En dan denk ik van, shit, dit past precies.
Ja.
Dit past precies. En daarvoor had ik wel een soort idee van, Defano is meer dit en Yuki is meer dat. En ik vul het dan op deze manier in. Maar hoe het uiteindelijk tot zijn recht is gekomen, ik denk dat we er echt wel wat neer hebben gezet.
Wat vond je een van de meest indrukwekkende momenten in die 4 tot 5 jaar die jullie daar aan die tafel hebben meegemaakt? Waarvan je zei van toen hebben we wel echt even bijvoorbeeld een statement gemaakt of juist iets heel moois aan het licht gebracht of zo. Ik heb namelijk, want mensen vragen mij dat ook wel eens vaak, van wie was de meest interessante gast? En ik van zo bekijk ik het niet, maar ik heb soms wel hele bijzondere momenten meegemaakt in deze setting. Zeg maar dat ik dacht van daar denk ik wel nog vaak aan terug, van die maakte echt heel veel indruk op me.
Ik vind we hadden een dag voor de Black Lives Matter manifestatie op de Dam, hadden wij een livestream met Aquasi, die vind ik heel bijzonder.
Ja.
Ik denk de eerste convo met Daily Paper is een bijzondere geweest, omdat zij voor de mainstream media niet zoveel aandacht kregen. En ik weet zeker dat we vanuit die convo's met Daily Paper, met Filling Pieces, een hele grote groep mensen hebben geïnspireerd om iets in mode te doen.
Ja.
Omdat we na die aflevering heel veel, echt in de jaren daarna, gewoon DM's hebben gehad van, hey, ik heb die convo's van jullie gezien en het is echt als een soort opleiding voor mij geweest. En ik heb er heel veel inspiratie uit gehad. En boom, dit is mijn kledingmerk. Wil jij een t-shirt?
Ja, ja, snap je? Ja,
dat vind ik heel bijzonder. Green Gang, daar zat ik zelf niet bij. Die vond ik heel uniek.
Ja.
Omdat het was een stukje nostalgie. En die storytelling in die hele aflevering was heel mooi. En ik vind persoonlijk mijn 1-op-1 interview met Jim Daihutu vond ik echt super. Omdat hij echt wel een voorbeeld voor mij is.
Ik zeg, hoe hoog stond die op je lijstje? Want dat zijn inderdaad mensen waarvan ik ook altijd denk van dat. Ik vind dat wel eens als ik het dan aan mensen vraag. Want ik heb het nu trouwens niet gedaan, omdat ik wist dat we genoeg te bespreken hadden. Maar ik zeg ook vaak tegen jongens, van wat zou jij vragen als je voor deze persoon zit?
Ja.
En dan valt me op dat heel veel mensen, of ze zijn misschien te lui, maar of er komt misschien niks in ze op omdat ze het echt niet weten. Maar dat ik altijd denk van, weet je wel, je hebt one shot. Ja. Diegene zit voor je. Ja, dat natuurlijk met Jim Taihutu inderdaad. Ja. Dat gewoon een heel inspirerende man is.
Ja, ja. Hoe hij zeg maar zijn muziekcarrière en filmcarrière met elkaar heeft gekomen. Het komt allemaal vanuit een bepaalde wil of zo.
Ja.
En hij vocht met name bijvoorbeeld in de filmindustrie tegen zo'n industrie waar ze hem eigenlijk totaal geen kans gunnen.
Ja.
Weet je? De filmindustrie in Nederland. Wie kan er nou even snel een film maken? En hoe hij het heeft geflikt op die manier op filmgebied, waarin eigenlijk de gates voor hem eigenlijk gewoon niet eens open waren, maar die echt gewoon hij heeft zijn plek opgeëist en met hem weer een crew aan acteurs, weet je, van een Marwan Kenzari tot een Ahmed Akabi, ja. Waar die nu zijn. Dat, en dan ook nog eens op muziekvlak, van een clubavondje in Amsterdam naar gewoon een wereldwijd, een van de bekendste DJ-formaties die wereldwijd toeren op de grootste festivals. Ja, dat combineren en de wil van hem en ook waar hij vandaan komt. Ja. Na die convo was ik zeg maar nog gemotiveerder met waar ik nu mee bezig was.
Ik wil zeggen, want ik weet dat je het zelf niet zo gaat zien of in ieder geval niet gaat beamen. Ja. Maar eigenlijk wat je nu over Jim vertelt is ook hoe ik jou voor een groot deel zie. En ik weet zeker velen met mij.
Dat waardeer ik oprecht.
Misschien ben je nog niet op zijn level van grootheid, nee, of zo, maar dat doet er verder, vind ik, ja, ook helemaal niet toe. Want dan hebben we het over aantallen en zo. Ja. Dat is denk ik niet heel boeiend. Maar precies een aantal belangrijke punten van wat Jim heeft gedaan / aan het doen is, ben jij natuurlijk precies op je eigen manier ook aan het doen.
In a way wel. In a way, ja, zeker wel. Zeker wel. En hij was bot een gast die ik echt, toen ik ermee begon, bovenaan mijn lijstje had.
Ja.
En dat is, ja man, dat het zo is uitgekomen is heel mooi.
Nou, de reden, ja, dat ik het ook interessant vind, ik herinner me een gesprek van jou met Nessim. En ik heb daar zelf ook in de muziekindustrie vaak over nagedacht. Bijvoorbeeld van waarom wordt iets een hit? Ik noem maar wat.
Ja.
Waarom gaat de ene podcast wel lekker, de andere niet? Wat is daar die factor nou achter? En jullie hadden het er heel erg over van, de context was toen volgens mij van, nou, als iemand eenmaal beroemd is, dan krijgt hij ineens een hoop shit over zich heen. En van tevoren dan is iedereen hem aan het supporten. Maar waar het natuurlijk bij ons allemaal mensen altijd om gaat, is van, we moeten iets van onszelf herkennen in een ander.
Ja.
Primair zijn we gewoon fucking egoïstisch natuurlijk, maar zodra, ja, we dat doen, dan vinden we iemand inspirerend of belangrijk. Of dan is een song die zegt iets over je eigen leven, of je voelt een stukje van jezelf daarin. En dat merkte ik bij dit ook inderdaad, dat je eigenlijk zegt van, ja, hij stond bovenaan mijn lijstje. Vervolgens zeg ik nu tegen jou van, ja, ik vind je eigenlijk best wel vergelijkbaar met wat hij aan het doen is. Dus er zit een soort ding in, snap je, van, ja, daarin matchen jullie dan blijkbaar. En dat is ook mijn gedachte hier achter deze podcast. Dat ik eigenlijk toen heb gedacht van, hé, ik laat gewoon allerlei verschillende mensen voorbij komen. Misschien zeggen 20 van hun wel bijna exact hetzelfde verhaal. Maar als jij dan net die aansluiting voelt bij degene die nu in de stoel zit, dan hoop ik dat je daar iets mee doet. En dat je dan eigenlijk net zoals wat jij zei, over 5 jaar naar me toe komt, alleen een berichtje stuurt. Yo, ik doe nu dit. Die podcast toen heeft me iets van een nieuw inzicht gegeven. That's all, weet je wel. Van als dat, dat je dat met media kunt bereiken, dan is denk ik al een hoop.
Ja, maar dat is het reis weer, man. Ja. Aan het eind van de dag. Aan het eind van de dag. Dat berichtje wat je ontvangt van, hey, door die convo heb ik dit gedaan. Ja, dat klinkt heel UC van, ja, views boeien mij niks. Dat wel. Dat is oprecht waar je een glimlach van krijgt.
Ja.
Weet je? En ja, zo hoop ik dat nog. Zo hoop ik dan nog lang met mensen te kunnen doen. Dus dat is.
Ja, man.
Man. Zo hopen we gewoon.
Check je de views wel? Want jullie zijn natuurlijk, Complex is natuurlijk ook gewoon data-driven, laten we eerlijk zijn.
Ja, bij Complex kijk ik wel meer naar de views en bij Convo minder. Omdat Convo toch wel meer niche is. Is toch 1,5 uur gesprek in podcastvorm. En echt, we bespreken onderwerpen waarvan ik weet, lang niet in Nederland vind dat interessant.
Ja.
Complex daarentegen, bijvoorbeeld de hip-hop quiz show. Ja, dat is een entertainment show. Daar hoop ik zoveel mogelijk mensen mee te bereiken. Dat is ook mijn doel. Ik wil met Complex zoveel mogelijk mensen bereiken. En dat is een tool om zoveel mogelijk mensen mee te bereiken. Dus dan kijk ik zeker naar de views. Ja. Absoluut. En dan kijk ik ook, waar komen die views vandaan? Welke leeftijdsgroep? Waar vandaan? Snap je?
Ja, man.
Dus dat is voor mij, dat is zeker belangrijk voor mij. Maar met Convo belangen aan niet, man. En dat is ook nooit geweest. Want als we het voor de views deden, dan waren we na het eerste seizoen al gestopt.
Ja, natuurlijk. Ja, dat is wat je zegt met long format. Ik moet wel zeggen van, ik heb toen in het begin ook gezegd van, als ik bijvoorbeeld mijn 5 minuten heb of 1 minuut op Insta bijvoorbeeld, om de boodschap over te brengen binnen dit concept of format wat ik wil, dat lukt niet. En ik ben er ook, zeg maar, niet bereid om daarin concessies te doen. Anderzijds, wat ik wel zelf vind ik ook heel erg goed heb begrepen, ik zeg altijd van, er moet een soort, je hebt een gat, want je hebt enerzijds een soort format, aan de andere kant een doelgroep, of je hebt bijvoorbeeld een product of een dienst als ondernemer zijnde, maar er zit echt zo'n gapend gat tussen, snap je, van hoe leg je die brug? En daarvoor vind ik het dan wel heel erg tof om bijvoorbeeld een TikTok, een Instagram, al die platforms in te zetten van, oké, hoe ga ik dat bruggetje maken? Want dat is natuurlijk wel mijn eigen verantwoordelijkheid. Ik kan niet zeggen van, ja, waarom luistert nou niemand bijvoorbeeld? En daarom ben ik wel ook benieuwd naar hoe jij daar binnen Complex naar kijkt. Wat zijn een beetje jouw ingrediënten? Hoe zie je dat zelf om die brug te slaan? Want enerzijds heb je het format. Dat is natuurlijk meer de payoff. Dat als dat goed werkt, dan komen de mensen terug. Of dan gaan ze het tegen anderen vertellen. Maar je hebt aan de voorkant natuurlijk ook een paar dingen die de aandacht krijgen. Bijvoorbeeld de mensen die dat in de show zitten. Ja. Dat is natuurlijk een groeifactor, zeg maar. Wat zie jij zelf nog daarin?
De aantrekkingskracht tot Complex. Welke tools ik daarvoor gebruik, bedoel je?
Precies, bijvoorbeeld binnen die nieuwe show met Red Bull Rap.
Rap Jams.
Rap Jams, inderdaad. Ja. Van wat zijn er nog meer middelen die je inzet waarvan je zegt van, ja, ik weet dat ik daarmee mensen kan bereiken. Want er luisteren ook simpelweg ondernemers naar deze podcast. En dit is een vraag waar veel mensen mee spelen.
Ja. Ik denk de mensen die je allemaal in één situatie ziet, zeg maar. Dat doet Hef met Rookworst bijvoorbeeld perfect. Hij haalt mensen bij elkaar op één tafel. Daar wil je gewoon naar kijken.
Ja.
En dat is met Rap Jams ook het geval. Een bepaalde combinatie aan mensen vinden. Weet je, Moola B tegen Cor. Die tegen elkaar een hip-hop quiz show gaan doen.
Ja.
Dat willen mensen gewoon zien. Snap je? Ik weet niet of je ooit van de blockbuster theory hebt gehoord.
Ja, van hoe heet ze nou?
Ik weet de naam ook niet, maar zij is onderwijzer.
Ja, man, wacht, ik moet deze wel even noemen. Rondzins, inderdaad. Ze heet Anita Elbisser, dat is het inderdaad. Ja, en hij gaat er ook naar Nederland halen. Vandaar dat ik er nu ineens aan moest denken.
Ik heb het boek van haar gelezen. En zij bijvoorbeeld een theorie van, yo, om het heel vlak op te noemen. Van als jij 1 miljoen euro hebt en ga niet 10 showtjes van 100.000 maken. Maak 1 grote show waar 600.000, 700.000 tegenaan, waar de grootste sterren in te zien zijn, waar de grootste campagne op te zien is. Want die inkomsten die je daar uiteindelijk haalt, of de bereik waar je daarmee uiteindelijk haalt, daarmee kan je weer voortbouwen op nieuwe blockbusters, om het zo te zeggen. En Rap Jams is bijvoorbeeld gewoon die situatie dat ze met z'n allen in zo'n show zijn in een entertaining format. Maar buiten die formats om, ik vind nu bijvoorbeeld in de aankomende tijd, het is nu april, we komen net uit een pandemie, 2 jaar. Ik denk dat offline een hele grote rol gaat spelen in aantrekkingskracht. Dat is waar ik ook op aim. Want we hebben nu dit soort dingetjes laten maken.
Ja, precies, ja.
We zijn mediapartner van events. Ik vind bijvoorbeeld evenementen, uitgaan, festivalletjes, grote festivals, clubs, misschien wel theatershows, mensen offline bij elkaar brengen. Ik denk dat daar echt de key in gaat zitten de aankomende tijd. Omdat we hebben 2 jaar lang achter een tv gezeten. We hebben zoveel content geconsumeerd. Nu we met z'n allen weer naar buiten mogen. Denk ik dat als je daar mensen tot je kan trekken. En dat kan op allerlei manieren zijn. Dat kan bijvoorbeeld een evenement geven zijn. Of bijvoorbeeld een experience geven. Of whatever. Ik denk dat daar een hele grote rol. Ja. Dat daar een hele grote rol ligt. Ik zie ook merken om me heen heel erg actief op offline. Op offline marketing zitten. Omdat ja, we kunnen weer. We mogen weer eindelijk naar buiten. En ik denk dat we buiten gelukkiger zijn dan binnen.
Zeker,
en
ja.
Je wilt mensen op hun gelukkigst raken.
100% man. En daarin heb je ook juist wel die reactiemogelijkheid waar we toen straks over hadden, die je online niet altijd hebt.
Ja.
Van als je de combinatie daartussen hebt, dan maak je natuurlijk echt een band met iemand of bouw je een band op.
Absoluut, absoluut. Weet je, als ik aangesproken word in real life, dan is het altijd een compliment.
Ja.
En in de reacties kan het ook kritiek zijn. Dus ik weet niet, ik denk buiten fysiek met elkaar dat aankomende tijd dat het echt een belangrijke rol in gaat spelen in als je een merk wil bouwen of whatever wil bouwen.
Ja.
Ik denk dat daar geloof ik in voor de aankomende periode.
Nice man, goede tip.
Ja.
Laatste vraag die ik voor je heb. Wat staat er op dit moment op jouw geheime to-do-list, zeg maar, waar je zo enthousiast over bent, waar je prioriteit over hebt, wat ik nog niet weet en wat de rest nog niet weet, maar wat er wel wellicht binnenkort aankomt? Is dat een nieuw format? Is het wellicht iets offline of zo? Maar in ieder geval iets waar mensen van weten van oké, daar kunnen we naar gaan uitkijken. Dat komt er vanuit jouw hand weer aan.
Ja, het is wel geheim, dus dat kan ik niet zeggen. Nee. Ik ga een heel inspirerend verhaal uit Nederland visualiseren. In de vorm van een short docu.
Alright.
Dus.
Op Complex, onder je eigen naam?
Op Complex.
Ja.
Ja. Ja.
Nice, man.
Ja. Wat ik zelf ook heb gepresenteerd. En het heeft zich niet in Nederland afgespeeld. Dus dat kan ik alleen erover zeggen.
Jim Tohutu strikes again.
Ja, dus stay tuned wat dat betreft zou ik zeggen.
Top man. Ik wil je bedanken voor je tijd.
Ja,
tof om je eindelijk hier te spreken. Nice dat je hier was. En een hele mooie aflevering denk ik waar mensen echt veel uit kunnen halen. Dus thanks man.
Yes, jij bedankt.